Goedenavond. Goedenavond, we zijn hier bijeen in het gemeentehuis om wat vragen beantwoord te krijgen omtrent de omgevingsvisie. Ik ben Gesine Spieters, ik mag vanavond deze bijeenkomst voorzitten. Het is een hybride bijeenkomst. Er zijn nog wat mensen aanwezig via de digitale snelweg, via Teams. Er zijn wat geïnteresseerden op de publieke tribunes. Op de publieke tribune en raadsleden aanwezig. Het is een openbare bijeenkomst. Hiervan wordt geen verslag gemaakt. De avond is terug te kijken via de raadsite. Het doel van deze avond is de gemeenteraad te informeren over het voorontwerp omgevingsvisie. Ook om te duiden de rol van de raad is. Die stelt deze omgevingsvisie vast. Er is opgenomen dat het uiteindelijke doel van deze informatiebijeenkomst is bedoeld om de raad van informatie te voorzien. Is bedoeld als voorbereiding om het onderwerp verder te behandelen in de raadsvergadering. Dat zal volgend jaar, en dat klinkt heel ver weg, maar het is niet zo ver weg meer, in mei, juni ongeveer zijn. Er is aanwezig een extern adviseur van het bureau Busthout. Dat is de heer Rob van Vliet, die zal het grootste gedeelte van de avond presenteren. Aanwezig is ook de ambtelijke ondersteuning in de vorm van de heer Ralf Baas. Er zijn een aantal hoofdonderwerpen. Na de afsluiting van ieder hoofdonderwerp, er zijn een 20-tal sheets die behandeld zullen worden, dat is verdeeld in 6 of 7 hoofdonderwerpen. Als er weer een hoofdonderwerp afgesloten is, zullen we de gelegenheid geven om vragen te stellen die beantwoord zullen worden door de heer Van Vliet of de heer Baas. De portefeuillehouder van het college, de heer Jurrit Vellega, heeft gevraagd om ter opening van deze bijeenkomst nog een paar woorden tot u te mogen richten. En dan zullen we het woord geven aan de heer Rob van Vliet, die inhoudelijk hier verder mee zal gaan. Tot zover de opening van deze bijeenkomst en de duiding van het doel van deze bijeenkomst. Wil ik graag de heer Jurrit Vellega de gelegenheid geven om het woord tot ons te...
Yes, dank u wel, voorzitter. Welkom allemaal en dank ook voor het komen. Voor de mensen die thuis meekijken, ook hartelijk welkom. Dit is best wel een belangrijk moment. We hebben... Ik sprak nu met Rob, in 2018 is de startnotitie omgevingsvisie door de raad vastgesteld. We zijn leuk van start gegaan, toen kwam corona tussendoor. Dat heeft wat voor wat complicaties gezorgd, digitale bijeenkomsten en we konden elkaar niet meer makkelijk zien. Maar uiteindelijk ligt er dan nu toch een voorontwerp omgevingsvisie. Hij is openbaar. Er zijn al inwoners druk bezig met inspraakreacties en inspraaknotities en allerlei andere inspraak waar aan gewerkt wordt. Dat juich ik van harte toe, ben ik heel blij om. Deze avond is met name bedoeld om voor geïnteresseerden en raadsleden ook wat meer duiding en achtergrond te geven bij het stuk. Om daar even doorheen genomen te worden door de heer Van Vliet. En dat lijkt me echt heel zinvol en verstandig. En ik geef het woord aan de heer Van Vliet namens de voorzitter.
Dank u wel, Willem. Ik heb er geen... De heer Van Os.
Ja, dank. Misschien voordat we beginnen even de constatering van mijn zijde... dat we voornamelijk zitten mensen met de raadswerkgroep, als ik het goed heb, of niet?
De hele raad is uitgenodigd, maar ik zie ook dat er hoofdzakelijk leden van de raadswerkgroep zijn... die ook bij de totstandkoming van dit proces zeer betrokken zijn geweest en de input hebben geleverd. Misschien is door de corona heeft dit allemaal wat langer geduurd. Ik denk dat inmiddels 3 jaar geleden is dat we de dormronde begonnen zijn ongeveer. Door de corona is dit allemaal heeft dit wat langer geduurd. En dat is jammer, maar het is een feit. Zoals meer dingen door de corona verstoord zijn geworden.
Dan mag ik dan, er worden weliswaar geen natuurlijk maar gemaakt, maar mag ik dan mijn teleurstelling uitspreken over het animo van mijn mederaadsleden?
Ik denk niet dat u de enige bent die wat teleurgesteld is in animo van uw mederaadsleden. Maar die teleurstelling mag je zeker uitspreken.
Voorzitter. Voorzitter.
Heer Van Gelder.
Dank u wel. Ik ben het in zoverre met de heer Van Os eens. Maar er zijn nu nog twee werkgroepen die ook aandacht vragen van verschillende raadsleden. Dus ten dele is het waar. En maar de andere kant was, ik moest me ook in tweeën splitsen. Nou. Ik had ook graag bij die andere willen zijn. Maar ik kan me bij één tegelijk zijn. We kunnen niet alle kerken tegelijk bezingen.
Een hele juiste constatering, heer Van Gelder. En dat moeten we ook niet proberen. En daarom zullen we ook opgedeeld zijn. Maar in mijn beleving zijn er op dit moment is er maar één ding die officieel voor de raadsleden is. En dat is deze presentatie. En dan is er een bijeenkomst voor wat buren hier in Vries. En er is om 8:00 een werkgroep bijeen.
Oké. Nou, ik hoop met deze presentatie dat u het lezen van toch wel omvangrijke boekwerk net even wat makkelijker maken. Ik wou iets zeggen over het proces tot nu toe, hoewel er ook wel het een en ander over gezegd is. Ik wou iets zeggen over de inhoud en per hoofdstuk krijgen we vervolgens, maken we even een pauze om u de gelegenheid te geven om informatieve vragen te stellen. En tot slot willen we iets zeggen over het vervolg. Ik kan het bijna niet lezen, ik hoop dat u dit wel kunt lezen, maar in dit schema hebben we aangegeven dat we in 2019 begonnen zijn. De startnotitie van de raad, daar volgde een aanbesteding uit. Bureaus Weusthuis, HKB Stedenbouw en HMA Communicatie hebben die aanbesteding gewonnen. En zijn aan de slag gegaan. In de eerste fase was dat vooral gericht op het ontdekken, het onderzoeken. We hebben een leefbaarheidsonderzoek gedaan. We hebben met de scholen een schilderswedstrijd gedaan. Website opgezet, stellingen geponeerd om mensen uit te nodigen om hun mening te geven. Met dorpsbijeenkomsten begonnen en toen was het maart 2020. En we zaten in Zeien op een donderdag dicht op elkaar, maar we mochten elkaar geen hand geven vanwege de coronaregels op dat moment. En de zondag daarna was het helemaal afgelopen. Toen was er eigenlijk een soort plan B wat we moesten maken. Want wat doe je op dat moment dat je elkaar niet meer kan zien, terwijl je juist het idee had om heel intensief met elkaar zo'n proces aan te gaan. Inwoners, maar ook stakeholders. Bij stakeholders hebben we het dan over corporaties, waterschappen, provincies, omliggende gemeenten, woningbouwcorporaties, noem maar op. Hè. Dus al die groepen, daar wilden we mee in gesprek. Nou, de plan B dat hield in dat we alle onderzoeken, alle verkenningen die we gedaan hadden, in een nota hebben gezet, nota verkenningen. En vervolgens daaraan gekoppeld een discussienota. In die discussienota zaten alle mogelijke discussiepunten die we hadden bedacht, waarop we in de gesprek wilden. En dat hebben we dus allemaal digitaal gedaan. Dus in plaats van bij wijze van spreken één grote bijeenkomst met alle stakeholders, hadden we 20 digitale gesprekken. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Die digitale gesprekken waren eigenlijk nog wel een stuk intensiever dan dat je dat in een hele grote groep doet. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een eerste aanzet tot de omgevingsvisie. Die was begin van dit jaar was die klaar. Kiezingen, nieuw college, duurde even. Maar halverwege dit jaar hebben we een aantal goede gesprekken gehad met het nieuwe college, met de raadswerkgroep. En uiteindelijk ligt hier nu dit voorontwerp klaar om in te spreken voor zowel de stakeholders als de bewoners. En het is ook goed om even stil te staan bij het feit dat we wat voor omgevingsvisie dit nou eigenlijk is. Bij een omgevingsvisie ben je wettelijk verplicht om een milieueffectrapportage uit te voeren. Dat doe je als het gaat om grote ontwikkelingen, nieuwe woningbouwlocaties, nieuwe bedrijven, terreinen, forse infrastructuur. Deze omgevingsvisie is wat dat betreft niet zo ambitieus dat dergelijke grote projecten erin zitten. Er is ook geen MER nodig. Maar de huidige, of de nieuwe omgevingswet die per 1 juli van start gaat, die zegt van je gemeente, je bent wel verplicht om een omgevingseffectrapportage te maken. Dat is een omgevingseffectrapportage, dat is een nieuw fenomeen. Die eist van de gemeente dat hij goed nadenkt over welke ontwikkelingen spelen nou precies op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van milieu, op het gebied van leefbaarheid. En in hoeverre raken die ontwikkelingen jou als gemeente en wat ga je dan vervolgens daarop doen? En dat hebben we dus gedaan. Dat zit ook op de website, de projectwebsite, kunt u dat stuk terugvinden. Heel systematisch hebben we al die aspecten nagelopen. En wat je dan eigenlijk ziet is dat bij heel veel ontwikkelingen de gemeente Tinarlo er gewoon goed uitspringt. Zo sterk is, zoveel kwaliteit heeft, dat ze met niet al te veel moeite die ontwikkelingen op een goede manier kan aansturen, op een goede manier kan vertalen naar ruimtelijk beleid. Dus ik denk bijvoorbeeld aan de woningmarkt, aan de kwaliteit van de lucht, de geluidhinder. Dus heel veel van dat soort aspecten zitten gewoon goed. Maar er zijn een aantal van ontwikkelingen waarvan je kunt zeggen van nou, dat vraagt toch wat extra aandacht. Dat zijn toch wel specifieke opgaven voor deze ontwikkelings, deze omgevingsvisie. En dat is in eerste plaats de biodiversiteit. Dat zijn natuurlijk allemaal ontwikkelingen die niet specifiek gemeentelijk zijn, maar die algemeen zijn, landelijk, wereldwijd. Maar juist ook die biodiversiteit is een thema wat extra aandacht geeft. En dat hebben we dan ook in deze omgevingsvisie ruimschoots gedaan. En de sociale cohesie. Dat zal ik nader toelichten waarom sociale cohesie, los van het feit dat het een landelijk thema is, ook voor de gemeente Tinarlo een belangrijk thema is. Maar verder zal ik per thema mijn presentatie doorgaan. Sociaal domein komt aan de orde, woningmarkt komt aan de orde, economie en voorzieningen komen aan de orde met recreatie en toerisme, mobiliteit, het landelijk gebied en tot slot wil ik stilstaan bij de visiekaart. Zijn er tot nu toe vragen van uw kant?
Meneer Dijkstra?
Ja, kunt u een indruk geven van het aantal unieke personen dat heeft deelgenomen aan dit proces? Behalve de, ik geloof dat u zei, 20 stakeholders?
We hebben ongeveer 1000 mailadressen opgehaald. En dat betekent dat 1000 mensen zich gemeld hebben via het leefbaarheidsonderzoek of via de website of via de inloopbijeenkomst, et cetera. Maar er zijn er veel meer geweest. Er zijn natuurlijk heel veel meer mensen die hun mailadres niet hebben achtergelaten. En zeker 1000 zijn zodanig geïnteresseerd dat ze op de hoogte wilden worden gehouden. En die hebben ook allemaal vorige week een mail gehad met de verwijzing naar de website. Daar staat de omgevingsvisie. En u kunt reageren voor 16 januari.
Maar als ik goed begrijp, moet het meepraten nu beginnen? Dat is niet in het kader van de planvorming al aan de orde geweest.
Jazeker. Nou, wat ik heb aangegeven in die fase 1, hebben we dus helemaal uitgebreid gesproken met alle inwoners die zin hadden om mee te praten. We hebben 3 bijeenkomsten in de grote dorpen gehad. Er zijn inloopbijeenkomsten geweest. Per bijeenkomst kwamen daar 100 tot 200 mensen. Daarnaast hebben we iedereen gevraagd om mee te doen aan leefbaarheidsonderzoek. En daar hebben ze ongeveer 800 mensen op gereageerd. Daarnaast zijn we bij alle dorpen langs geweest. Hè? Dus alle mensen uit die dorpen konden aanwezig zijn. Voor een deel moest dat hier plaatsvinden op 1,5 meter, maar voor een deel dus ook in de dorpen zelf. En die enorme hoeveelheid stakeholders waar we mee te maken hebben, zijn betrokken geweest bij het proces. Dus het is wat dat betreft behoorlijk breed ingezet. En ook nog de basisscholen hebben de gelegenheid gekregen om per klas hun visie op de toekomst van hun dorp te geven. Is dat voldoende voor nu?
Ja. Ja, ik heb een vraag. Waarom zijn er 2 periodes van zienswijzes in het proces? Dus we krijgen nu tot 16 januari de tijd. En dan krijgen we later nog een keer de tijd. Is dat dan niet al een voldongen feit, die tweede keer? Of kun je dan met een zienswijze nog een totaal andere richting een verandering in de visie teweeg brengen?
Ja, we volgen eigenlijk de wettelijke regels wat dat betreft. En de wettelijke regels geven aan dat je als gemeente verplicht bent om je burgers te betrekken bij de totstandkoming van de omgevingsvisie. Dat kun je op heel veel manieren doen. We hebben het gedaan door in eerste instantie dus naar hen toe te gaan en te vragen. Wat zijn jullie ideeën? Waar loop je tegenaan? Wat moeten we doen? Nu ligt het eerste moment voor hun om te zien wat we daarmee gedaan hebben. Hè? Dus ze kunnen nu zeggen van nou, op dat punt zijn we het niet eens. Dat biedt het college de ruimte om wat makkelijker te zeggen van oké, dan gaan we die tekst aanpassen of dan gaan we het anders doen. En dat is wat laagdrempelig, laat ik het zo zeggen. En dan is er een laatste moment om, als het al bij de raad ligt, om bij de raad te zeggen van nou, op dit punt zijn we het echt niet eens. En jullie hebben onze inspraakreactie heb je gezegd van dat je het daar niet mee eens was. Weet wel, op dit punt maken wij echt Nou, bezwaar heet het niet, maar hebben we echt een zienswijze. En dus het is een wat glijdende schaal, om het zo maar te zeggen. Maar we volgen dus ja, de wettelijke regels wat dat betreft.
En na de eerste zienswijzeronde, dan is zeg maar het college aan zet.
Pardon. Ik denk voor de duidelijkheid, er is een onduidelijkheid, die wil ik graag eerst even vermelden. De presentatie schijnt niet goed te zien te zijn via de Teams-modus. Hij is zojuist bijgevoegd op de gemeenteoplossingen-app voor de raadsleden en de steunfractie raadsleden. Ik denk ook dat het... Sorry. Het vervolg van de procedure is heel duidelijk geschetst in de checklist die hier is. Ik wil hem voor de goede orde nog wel een keer herhalen. Er is, vanavond hebben we deze bijeenkomst. 17 december is er een presentatie. En hier in het gemeentehuis, voor een ieder die geïnteresseerd is. Tussen 16 januari en 30 januari, dan wordt het opstellen van de inspraaknota, dat gebeurt hier in het huis. De ingebrachte reacties die tot dan toe binnengekomen zijn, die worden verwerkt in de visie. Het verwerken van de inputparticipatie in de conceptomgevingsvisie is gereed op 6 februari. Dan is er hier intern nog weer een overleg. Dan komt de ontwerpomgevingsvisie, wordt behandeld in het BMW, wordt aangeboden naar de raad. De visie komt er inzage te liggen en dan is er gelegenheid tot indienend zienswijzen. De behandeling van deze omgevingsvisie en de noden met zienswijze wordt voorzien in juni, juli in de gemeenteraad. En dat is het proces, het vervolg van het proces. En dat is de weg zoals die bewandeld gaat worden, volgens mij volstrekt helder en duidelijk.
Ja, zal ik met het volgende thema verder gaan? Dat is het sociaal domein. Kijken of die reageert. Ja. We hebben eerst gekeken naar hoe zit de bevolking van Etinado in elkaar, welke ontwikkelingen zijn te verwachten. Er zijn allemaal bureaus en modellen voor dat soort vragen. En wat dan opvalt is dat we de komende 10 jaar nog een lichte groei van de bevolking mogen verwachten. En dat na 10 jaar de bevolking ongeveer stabiel blijft, licht afneemt. Het is allemaal lastig om dat precies te voorspellen, maar dat is ongeveer het beeld waar je op kunt rekenen. Het is natuurlijk ook mede afhankelijk van hoe de woningmarkt functioneert, hoe woningen überhaupt gebouwd worden, et cetera. Maar wel belangrijk is, als we kijken naar de samenstelling van de bevolking, dan kom je tot de conclusie dat die nou een relatief oudere bevolking heeft. Het heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat in de jaren 60, 70 veel babyboomers hier zijn komen wonen met hun gezin. Die zijn hier blijven wonen omdat het zo'n geweldig wonen is hier. En ja, dat leidt ertoe dat je relatief veel ouderen hebt. Maar die ouderen worden zodanig oud dat ze steeds meer zorg nodig hebben, steeds meer last zullen krijgen van vereenzaming. En als we het hebben over het versterken van de sociale cohesie, is dat belangrijk om dat in de gaten te houden. Daarnaast moeten we ook constateren dat we te maken hebben met steeds meer mensen die op een of andere manier tussen wal en schip dreigen te raken. En ook die groep zullen we op een of andere manier bij de hand moeten nemen en er goed voor zorgen dat ze onderdeel uit blijven maken van de samenleving. Nou, het is natuurlijk sociaal beleid, maar het ruimtelijk beleid heeft natuurlijk ook een aantal aspecten die dat sociale beleid ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat het belangrijk is om voor ouderen goede woonruimte te realiseren. We constateerden ook bij de inspraakbijeenkomsten dat veel mensen die langskwamen zeiden van ja, ik ben nu 70 plus, ik woon alleen in dat grote huis waar ik ooit met mijn gezin met al die kinderen gewoond heb. En ja, ik voel me hartstikke thuis in die buurt, maar het huis is eigenlijk te groot, de tuin vergt te veel onderhoud. Ik zou het liefst een appartement of een woning met tuin veel kleiner en het liefst bij de zorgvoorzieningen of bij het centrum willen hebben. Nou, die vraag, die moeten we serieus nemen. Het is niet eenvoudig om mensen uit hun huis te krijgen, om het zomaar te zeggen, maar we moeten wel ons best doen om dat te doen. En juist de locaties in het centrum die beschikbaar komen, we hebben het over bijvoorbeeld de PBH-locatie of voormalige schoolgebouwen, juist die locaties zijn interessant om voor die doelgroep een woning te realiseren. En dat hoeven niet helemaal alleen voor ouderen te zijn. Het kunnen ook combineren met starters, als het maar relatief wat kleinere en vooral ook warmere woningen zijn. Nou, dat is één mogelijkheid. Aan de andere kant moeten we zorgen dat vereenzaming tegengegaan wordt door ruimte te bieden in de openbare ruimte, dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. We moeten de openbare ruimte zodanig inrichten dat mensen uitgenodigd worden om te bewegen. Het beweegpark van Zuid-Laren is daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Die inrichting in de openbare ruimte is daarbij belangrijk en vooral in de centra. We zullen ook voor moeten zorgen dat in die centra de voorzieningen geconcentreerd worden. Dat mensen combinatie dingen kunnen doen. Het terrasje pakken, naar de zorgvoorziening gaan, winkelen, et cetera. Die combinatie van dingen is erg belangrijk. Voor het sociaal domein geldt verder dat we bij de inrichting van de open ruimte moeten nadenken over klimaatadaptatie. We hebben in Tinalo het geluk dat we heel erg groene dorpen hebben. Dus hittestress zal zich niet zo heel vaak voordoen, maar toch ervoor zorgen dat groen goed blijft, goed onderhouden wordt en waar mogelijk wordt uitgebreid. Andere kant van het verhaal is dat het ze nu en dan behoorlijk hard kan regenen. En die grote hoeveelheid regen moet op een goede manier opgevangen worden. Dat betekent niet zonder meer enorme uitbreiding van riolering, maar andere slimmere manieren om dat water op te vangen, vast te houden. Dat zijn ook opgaven die er liggen als het gaat om het versterken, het vergroten van de leefbaarheid van de dorpen. Even een punt. Is dit een mogelijkheid, een gelegenheid om nog wat vragen te stellen?
Als er vragen zijn, die kunnen nu gesteld worden over dit onderwerp. De heer Van Os.
Waar zijn de jongeren?
Het is natuurlijk altijd lastig in zo'n verhaal om 117 pagina's voorlezen zou ongeveer 3 uur duren, denk ik. En ik probeer het in een half uur de essentie even te pakken. Maar de jongeren zijn natuurlijk ook belangrijk. En zeker als het gaat om bijvoorbeeld huisvesting, denk ik dat het juist ook een uitdaging is om te kijken of je ouderhuisvesting, jongerhuisvesting, starters op een of andere manier, op een goede manier kan combineren. Niet eenzijdig dus. Maar ook voorzieningen voor jongeren. Bijvoorbeeld zo'n beweegpark, sportvoorzieningen. Sociale voorzieningen, zeker ook belangrijk. Ja.
Verder nog vragen over dit behandelde onderwerp?
Dan mag ik wat mij betreft verder gaan met de volgende sheet.
Gaan we naar het wonen. Opgave voor de gemeente is een balans te vinden tussen de vraag aan woningen en het aanbod aan woningen. En daarbij geldt niet als uitgangspunt het bouwen van zoveel mogelijk woningen. Maar wat wel als uitgangspunt geldt is zoveel mogelijk kijken naar wat de woonvraag is vanuit de gemeente. Die zo goed mogelijk bedienen. En als je woningen bouwt, kijken of je daarmee ook de structuur van de dorpen kunt versterken. En door bijvoorbeeld leegstaande gebouwen te gebruiken of verpauperde complexen opnieuw zodanig om te batterijen tot woningen. Dat het een meerwaarde heeft voor dat dorp. Voor een deel, daar komen we straks wel even op terug, voor een deel zul je ook aan de randen wat willen toevoegen, maar altijd passend binnen de bestaande structuur van de dorpen. En wat verder van belangrijk is, het thema wonen, is dat de kwaliteit van de bestaande wijken verbeterd wordt. En met name die wijken met een verouderd bestand. En dat verouderde bestand, ja, zit er nu in de energiecrisis en daar voel je het extra. Daar zullen toch echt flinke slagen gemaakt moeten worden. We schatten dat er toch wel gauw zo'n 500 huurwoningen, sociale huurwoningen, ver onder de gewenste energieniveau zitten. Dus daar ligt voor de komende tijd een behoorlijke opgave, gemeenten en corporaties. We hebben even op een rijtje gezet hoeveel woningen er zo al nodig zijn. Ik zei al 1200, maar om 1200 te kunnen bouwen heb je toch een capaciteit van zo'n 1500 woningen nodig. Omdat er altijd wel projecten niet doorgaan. Dus je wil eigenlijk toe naar een ruime capaciteit om je doelstelling te halen. Als je kijkt naar Eelde-Paterswolde, dan verwachten we dat er ongeveer zo'n 450 woningen nodig zijn. De beschikbare bouwlocaties treffen op dit moment 150 woningen aan. Dat zijn voormalig schoolgebouwen, locaties die inmiddels in ontwikkeling zijn. Voor nieuw te ontwikkelen locaties zouden we ongeveer ruimte willen creëren voor zo'n 300 woningen. Dan denken we aan locaties binnen de kern die nog niet in ontwikkeling zijn, zoals bijvoorbeeld voormalige schoolgebouwen of of anderszins locaties die interessant zijn om daar woningen te realiseren. Aan de rand zien we mogelijkheden locaties Drift, zuidwestkant van Eelde en de westrand van Eelde zelf. Ik kom zo meteen via de kaart nog wel even op terug. En we zien mogelijkheden om in het landelijk gebied een aantal verouderde kastcomplexen, of verouderd, maar in ieder geval kastcomplexen die beschikbaar komen, om daar beperkte hoeveelheden woningen te realiseren binnen de, zeg maar, kaders die het landelijk gebied daarvoor biedt. In Fries zien we ruimte voor zo'n 350 woningen. De beschikbare bouwcapaciteit is daar 125. En we zien mogelijkheden aan de oostkant van de kern en aan de zuidkant van de kern nog eens zo'n ruim 200 woningen toe te voegen. Even afhankelijk van hoe de markt reageert, maar die ruimte die is er in voldoende mate. Voor Zuid-Laren geldt een vraag van zo'n rond de 600 woningen. De beschikbare bouwcapaciteit in bestaande locaties is rond de 400. En nieuw te ontwikkelen locaties zoals Tienerswolde, Schuilingsoord en Oude Tolweg bieden ruimte voor zo'n 250 woningen. In de kleine kernen schatten we dat er ruimte is voor zo'n 120 woningen. Al met al komen we dan op een totale capaciteit van rond de 1500.
Voorzitter.
Even een punt.
Ja.
Voor Helder, even een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Een beetje voorpratend op hetgene wat volgende week woensdag gebeurt. Het cultuurhistorisch onderzoek van Eelde. En in dat rapport wordt expliciet genoemd dat omgeving van de Drift, de Westrand van Eelde, niet in aanmerking zou komen volgens dat rapport om daar te gaan bouwen. En ik lees het hier nu wel. Dat kan natuurlijk zijn dat dit niet helemaal parallel loopt met hetgeen van het culturele historisch onderzoek. Dit bevreemdt mij niet, want ja, de een schrijft wat en de ander schrijft ook wat. En ik kwam mij ook, vond ik die 20 jaar zo leuk. In Eelde wacht er wel 20 jaar dat er een steen gemetseld wordt. En nu staat er weer iets van 20 jaar. En het zijn prachtige getallen. En het zou fantastisch zijn als er wat gaat gebeuren. Maar ik heb daar maar wel mijn bedenkingen over. Ondanks dat het een prachtig verhaal is. Ik zie hier hele grote problemen. Ik niet alleen.
Ik wil hier een opmerking over maken. Ik denk dat dit niet naar een politieke discussie die aangeslingerd gaat worden. Ik denk dat wij gewoon een omgevingsvisie hebben die wij hier als raad gaan behandelen. En als we denken dat de inhoud niet de juiste is, moeten wij hem als raad niet gaan vaststellen. Ik vind de vergelijk tussen de cultuurhistorische verkenning die er geweest is en deze omgevingsvisie gaat in mijn beleving niet aan een vraag over het proces wat hier gevoerd gaat worden.
Ik vond het wel belangrijk om te melden.
Ik wil de heer Van Gelder toch vriendelijk verzoeken om op een ander moment en in een andere setting deze vraag weer te stellen.
Ik zal dat zeker onthouden.
Prima.
Dank u wel.
Dan aangaande dit proces, hoe is dat proces gelopen? Cultuurhistorisch onderzoek en omgevingsvisie. Dat is dan echt procesmatig, hè? Niet over inhoud.
Ik denk dat we dit, dit gaat ook niet over inhoud, maar het zijn in mijn beleving twee heel verschillende processen. Wij kijken in de omgevingsvisie vooruit en we kijken met cultuurhistorisch onderzoek achteruit.
Daarom ben ik benieuwd hoe dat dan gelopen heeft. En volgens mij heeft u daar best een antwoord.
Ik denk dat we de heer Van Vliet niet kunnen vragen hoe het cultuurhistorisch onderzoek is verlopen, want die is er niet bij betrokken geweest en die is enkel en alleen met de omgevingsvisie bezig geweest. Dus
misschien toch één opmerking. Ambtelijk is de cultuurhistorisch onderzoek en wat er aan concept omgevingsvisie lag getoetst. En uiteindelijk is ervoor gekozen om in dit geval de locatie De Drift in die omgevingsvisie te laten staan. Dus ondanks dat wat uit dat cultuurhistorisch onderzoek kwam. Vergeet me even als ik dit te veel zeg, maar dit is denk ik toch wel goed om even te melden.
Dank u wel.
Even een vraag. 1200 hebben we het over woningen die nodig zijn voor de eigen bevolking. Waar is dat op gebaseerd? Waar is die 1200? Hoe komen die aan dat getal?
Er vindt op een gegeven moment een bevolkingsprognoseberekening plaats. Die vindt plaats in opdracht van de gemeente aan een bureau. Vervolgens wordt zo'n bevolkingsprognose getoetst aan wat er regionaal verwacht wordt. Dus die regionale toetsing binnen de regio Groningen-Assen. En op basis van die prognose wordt dan gezegd van oké, dan gaan we uit van zoveel huishoudens over 20 jaar. En dat betekent dat je dus zoveel woningen nodig hebt om die huishoudens te huisvesten. En zo zit zo'n berekening in elkaar. En dat is dus afgestemd met de regio. Dus we hebben het hier eigenlijk over een regionale afspraak van die 1200. Ik moet er natuurlijk wel bij zeggen dat dit alles natuurlijk staat of valt bij hoe die woningmarkt verder gaat functioneren. En de kantering daarbij is wel dat de gemeente Tienaar een zodanig aantrekkelijke woningbouwlocatie is dat een dip in de markt niet direct leidt tot een forse dip in de woningbouwproductie. En dus wat dat betreft kun je redelijk ervan uitgaan dat je dit aantal woningen ook op een goede manier, met alle slagen om de arm, kunt realiseren.
Het is dus niet gebaseerd zeg maar, op puur de eigen bevolking van Tienalen, wat daar de ontwikkelingen zijn. Het is naar de regionaal gekeken. En dan de verdeling enzovoort. Dat, zo begrijp ik het toch goed? Ja, dat is, bedoel, als je Tienalen huizen neerzet, worden ze bewoond.
Zo simpel. Ja, dat is juist. Hè? Dus je kunt zeggen van je had er bij spreken ook 2000 uit kunnen gaan. En dat gezien het feit dat het een aantrekkelijke woongemeente is, waar ze zeker bewoond geweest binnen de marktrandvoorwaarden. Maar dit aantal is ook gebaseerd op de ruimtelijke mogelijkheden die je binnen de gemeente hebt. En het is natuurlijk toch een gemeente die niet ruim zit in zijn woningbouwruimte, om het zo maar te zeggen, maar wel ingeperkt is door landschappelijk aantrekkelijke gebieden, natuurgebieden, et cetera. Gaan we naar het thema economie, voorzieningen, recreatie en toerisme. Ik meldde eerder al dat hoe belangrijk het is om de centra van de dorpen, om die zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zowel qua inrichting als bereikbaarheid, als het concentreren van voorzieningen, zodat inwoners zoveel mogelijk in een beperkte ruimte de voorzieningen die er zijn kan bezoeken, nevenbezoek kan doen, kinderen naar school brengen, de boodschappen doen, terrasje pakken, noem maar op. Als je dat allemaal in een beperkte ruimte kunt realiseren, dan wordt het allemaal nog leuker. En dat leidt tot nog meer contacten over en weer. Dat is zeg maar, wat betreft de voorzieningen. Wat betreft de economie constateren we dat we twee wat grotere mogelijkheden hebben om ruimte te geven aan nieuwe bedrijven. Het bedrijfterrein Ter Borg en op de locatie van het vliegveld Eelde. Voor de bestaande bedrijventerreinen, of eigenlijk zeggen we verder, zou je best nog veel meer bedrijventerreinen kunnen ontwikkelen, maar gezien de ruimtelijke mogelijkheden is ervoor gekozen om dat niet te doen. Dus geen nieuwe bedrijventerreinen, maar wel heel fors investeren in bestaande bedrijventerreinen en die revitaliseren en verduurzamen. Wat betreft toerisme en recreatie is als uitgangspunt gekozen dat het centrale gedeelte van de gemeente, het Rijdiepdal, al zodanig intensief gebruikt wordt voor recreatie en toerisme, dat je daar niet heel veel meer kunt en wilt, maar dat je de randen van de gemeente, dus het gebied tussen Vries en Norg, maar ook het Hunzendal, dat je daar extra ruimte zou kunnen geven voor nieuwe ontwikkelingen. En dan met name routegebonden ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld meer ruimte voor fietsen, wandelen, roeien of kanoën, et cetera. En dat de kwaliteitsverbetering van de verblijfs- en dagrecreatieve voorzieningen, dat die ook degelijk aandacht vragen.
De heer Van Hansen, aangegeven vraagteken.
Ja, u gaf net aan ruimtelijke mogelijkheden, maar volgens mij zijn het ruimtelijke keuzes die we hebben gemaakt in dit plan. Want er zijn ook locaties voor bedrijventerreinen die volgens mij jarenlang te boeken hebben gestaan, volgens mij nog steeds in de boeken staan als bedrijventerrein of mogelijke locatie voor bedrijventerrein. Maar die worden nu door andere keuzes te maken onmogelijk gemaakt. Dus even de semantische discussie. Er worden keuzes gemaakt waarmee andere dingen niet meer mogelijk zijn. En dat ligt nog ter discussie voor straks bij ons.
Ik denk dat we in het proces die discussie ook nog zullen moeten hebben als gemeenteraad naar aanleiding van deze avond en verder informatie die ons moet vertrekken.
Het is denk ik juist, ik heb mijn woorden niet helemaal zuiver gekozen, dat het gaat om ruimtelijke keuzes. Want die zou inderdaad best heel wat mogelijkheden, ruimtelijke mogelijkheden kunnen vinden voor nieuwe bedrijfsterreinen. En het gaat overigens ook voor nieuwe woningbouwlocaties. Ja, maar het gaat om keuzes, dat is helder. Ja.
Zijn er verder nog vragen over dit onderwerp?
Dan thema mobiliteit. En nadrukkelijk is de keuze voor alle vormen van duurzame mobiliteit, fiets, openbaar vervoer, elektrisch vervoer. Wat betreft het openbaar vervoer is het rechte kaartje van belang. En daar zie je dat de hoofdstructuur N34-28, dat is eigenlijk waar een grote reeks buslijnen langskomen. En om zo goed mogelijk in Groningen of Assen te kunnen komen, zijn er vervoerhubs bedacht. Zoals bijvoorbeeld bij Zuid-Laren, met de fiets of met de auto ga je daarheen. Je stapt daar op de bus en je bent snel in de stad. En in het geval van Haren kun je ook nog eens een keer richting Assen. Maar we hebben bij de voorbereiding van dit plan gezegd van ja, je mist eigenlijk nog een belangrijke hub. Dat is de hub bij waar de 28 en de N386 elkaar kruisen. En dus bij Tinarlo, daar zou je eigenlijk ook de bus van de snelweg af willen halen en de mogelijkheid willen hebben om met je fiets daar op die bus te stappen of zonder fiets laten staan. Dat is één. Twee is, in een gesprek met het college kwam ook naar voren dat ook relevant is om eens te kijken of het toch niet mogelijk is om ook bij Tinarlo, waar het spoor de N386 kruist, om ook daar een vervoershub te ontwikkelen. Waarbij je de regionale treinen zou moeten stoppen daar, zodat je ook met de trein naar Assen en Groningen kan. En dat zou kunnen betekenen dat inwoners van Vries, van Tinarlo, van Zeegse, van Zuid-Laren op die manier de trein kunnen pakken naar Assen en vervolgens doorrijden naar het westen. Die optie is nadrukkelijk ook in beeld gebracht. En wat verder belangrijk is bij dit kaartje is dat er een transferium de punt is ingetekend en dat daarbij door het college nadrukkelijk wordt gezegd van wij willen nog wel eens even goed over nadenken of dat nou echt meerwaarde heeft. Op het linkerkaartje ziet u de hoofdfietsstructuur en daarbij kan worden opgemerkt dat een aantal nieuwe fietsverbindingen voorstellen. Bijvoorbeeld Zuid-Laren, Zuid-Laardeveen, maar ook de snelfietsroute Haren, Zuid-Laren, Zuid-Laren, Gieten. En dat het ook interessant zou kunnen zijn om na te denken over een fietsroute die tussen Vries en Norg loopt via het Noordse Veld, zodat dat gebied wat aantrekkelijker wordt, dat beter ontsloten wordt voor recreatief fietsverkeer. Weer even een punt.
De binnenstukje afgesloten. Zijn hier verder nog vragen over dit onderwerp?
Gaat te snel. Ik kom nu even op de kaartjes waarin alle ontwikkelingen die ik net genoemd heb als het ware samenkomen. Het kaartje van Eelde Paterswolde, daar ziet u in rood de aanduiding dat die centra versterkt kunnen worden door voorzieningen te concentreren, door de inrichting te verbeteren. U ziet ook een aantal gele vlekken. Een gele vlek ten noorden van het centrum waar woningbouw zou kunnen worden gerealiseerd binnen de bestaande structuren. U ziet ook een aantal geel en groen gearceerde gebieden, waar onder andere de Drift en de Westrand van Eelde deel uitmaken. En u ziet ook twee arceringen op plekken waar nu nog kassen staan, zowel aan de zuidkant van Eelde als aan de noordkant van Paterswolde. Dat zijn kasgebieden waar als de eigenaar daar behoefte aan heeft, het mogelijk is om daar woningbouw te realiseren. Alleen wel in een beperkte mate en met nadrukkelijk goed passend in het landschappelijke geheel. Verder ziet u een aantal groenstructuren, groene pijlen die zeggen van ja, we zouden de verbinding tussen het dorp en het omliggende landelijk gebied willen versterken. Hoe precies? Niet helemaal duidelijk, maar wel de moeite waard om daar eens over na te denken. En u ziet ook dat het vliegveld als het ware ingepakt is in een groenstructuur. Dus wat we daarmee voorstellen is het vliegveld als het ware een ring, een rand te geven die de harde randen van dat vliegveld wat verzacht. En tevens ruimte biedt om te wandelen, te fietsen of anderszins. Zullen we per kaartje even de gelegenheid geven om vragen te stellen?
Ik vind het prima. Zijn hier vragen over wat gepresenteerd is over de omgeving Eelde Paterswolde? De heer Van Os.
Ik ga proberen te navigeren op het kaartje. Maar als het ten zuidoosten van het vliegveld, dan staat daar ook nog iets. Met zwarte streepjes, een ovaaltje. Links, links, links. Oh, stop. Ja, daar.
Een S. De S van Ide. Dus die aanduiding die zegt iets over de archeologische waarde van sommige gebieden. In dit geval de S. Nou, daar mag je niet in graven. Hè? Dat is strikt verboden.
De heer Van der Borden die heeft ook een vraag.
Ja, over het geasseerde deel aan de westkant van Eelde. Dat betekent potentieel woningbouw? Of wat is daar de bedoeling van? Ik heb even gemist. Ja. Geel groen geasseerde deel.
Ik heb het stok niet helemaal bij kan, maar...
Ja, precies. Alleen maar links van de... Ja, die puist.
Dat gebied, hè?
Ja.
Ja, wat we daar geconstateerd hebben, puur vanuit zeg maar, stedenbouw, landschap, is dat het met de wijk die er nu ligt, dat eigenlijk onaf is. Dus de woningen staan met een rug naar het landschap. Wat je eigenlijk zou willen, is een wat duidelijke rand aan de westkant van Eelde. Zonder dat het nou gelijk een keiharde harde grens wordt. Dus wat we daar zouden willen, is eigenlijk langs de Helmerdijk een groen of een blauwe waterstructuur. En woningen die vervolgens uitkijken over het landschap. En dat hoeft niet direct, het moet dan in een groene omgeving zijn, maar het hoeft niet direct allemaal villa's te zijn. Hè. Je zou ook heel goed kunnen voorstellen dat je daar met je landgoedachtige woningen neerzet, waar je bij spreken 5, 6 of misschien wel 10 kleinere appartementen in hebt, waarbij je kunt denken aan zorgfuncties, wat dan ook. En dus, dat is het beeld wat we daarbij hebben, maar goed, dat moet allemaal nog verder uitgewerkt. Er moet bekeken worden wat mogelijk is en het idee. Maar het basisidee is van in een hele groene structuur toch een duidelijker voorkant creëren naar het westen. Anders dan wat je nu met Spierveen hebt, een beetje met de rug naar het landschap staat.
Aansluitend, want dat is duidelijk. We zijn ook bij het waterschap geweest, of bij de waterzuivering. En die hebben aangegeven dat gebied voor woningbouw niet zo geschikt is. Vraag eens even, heeft u daar ook rekening mee gehouden met die wateronderlegger met geheel?
Dat commentaar van het waterschap hebben we niet meegekregen, maar misschien krijgen we dat nog. Maar goed, het zal natuurlijk sowieso gekeken moeten worden naar hoe je zeg maar, met water omgaat. Het is een relatief laag gebied, dus het zal ongetwijfeld je zult nodig moeten doen om die watervoorziening daar goed te krijgen. Maar die afweging die zal ook in het vervolg gemaakt moeten worden.
Iemand nog een verdere vraag over dit kaartje? Dan denk ik dat we de volgende gaan.
Dan komen we in Fries. Op dit kaartje ziet u weer het rode gebied waarvan we eigenlijk zeggen van nou, het centrum zou je verder willen versterken door de inrichting van de openbare ruimtes goed tegen het licht te houden, maar ook te kijken of je nog meer voorzieningen in dat gebied kunt krijgen. De woningbouwlocatie, huidige Fries-Zuid, is in oranje hier ingekleurd. En verder ziet u daaromheen andere mogelijkheden voor woningbouw, waarbij die arcering aangeeft dat het een zoekgebied is voor nieuwe woningbouwlocaties. Verder op dit kaartje staat is een groene zone die van noord naar zuid loopt. Dat is het oude dal van een beek die daar ooit liep. Waarvan we in dit plaatje eigenlijk zeggen van je zou die groenstructuur die er ooit was, dat stroomdal, zou je moeten koesteren. En dat zou je op een of andere manier een groene functie willen geven. Met de verbindingen, die pijlen die daar lopen tussen de kern en dat groene gebied wat ook weer mooi aansluit op het Noord-Willemskanaal. In rood ziet u een pijl die aangeeft van die zou een nieuwe of gebruik maken van bestaande voorzieningen, een nieuwe verbinding willen maken voor fietsers, wandelaars tussen Fries en Norg via het Noordse veld. Verder een indicatie in geel daar hebben we het nog niet over gehad, maar daar komen we zo meteen nog wel op terug. Aan de oostkant van het Noord-Willemskanaal, die gele arcering, die geeft aan dat dat gebied interessant zou kunnen zijn als energielandschap. Dus zonnevelden in combinatie met groen. Ik vind verder de hub waar we het eerder over gehad hebben, op het kruispunt van de A28 en de N386. En het bedrijventerrein Friesebrug Noord, waar dus sprake zou moeten zijn in de komende tijd van een verdere verduurzaming, revitalisering. Dat was het.
Ik zie de mevrouw Lubbers een vraag heeft.
Ja, ik heb nog wel een vraag over die hub. Ik neem aan, de kans dat daar een trein gaat stoppen is natuurlijk bijzonder klein. Iedereen weet dat ProRail gaat voor snelle verbindingen. Maar daar wordt dus onderzoek naar gedaan. En ik wat?
Mevrouw Lubbers, ja, ik denk dat dit mijn taak een beetje is.
Oh.
Wij hebben bij het begin, maar toen was het nog niet aanwezig. Duidelijk afgesproken dat politiek...
Geen politiek.
En dat het zuiver ter verduidelijking is en ter onderbouwing van het gevoerde beleid en de vervalstap die er
zijn. Ja, dat snap ik. Maar ik denk
dat het beter is dat we dit op een ander moment doen.
Ik vroeg me alleen af wat onderzoeken gaan kosten. En als blijkt dat er geen trein kan stoppen, wat er dan met de hub...
Dat bedoel ik. Wij krijgen dit stuk in de gemeenteraad ter behandeling. Okay. En dan kunnen we bijbehorende budget beschikbaar besteld om te zien hoeveel trein nog in tuur gaat stappen.
Nee, dat is heel goed. Dan stel ik hem dan.
Ja, prima. Dank u.
Wat is het verschil tussen revitaliseringsgebied, zoekgebied en transformatiegebied? Die termen lopen overal wat naast elkaar. Hoe zit dat?
Ja, dat is wel een goede vraag. We proberen die termen wel zo consequent mogelijk te gebruiken. Een zoekgebied gebruiken we het liefst als je op een gegeven moment zegt van in dit gebied zijn mogelijkheden voor woningbouw bijvoorbeeld. En maar we willen niet een keiharde grens hier op de kaart zetten van binnen die grens moet het. Maar het is een gebied waarin potentie ligt voor woningbouw, bijvoorbeeld de oostkant van Fries. En binnen dat gebied is het mogelijk om naar ontwikkeling van woningbouw te zoeken. En dus het kan zijn dat je begint aan de noordkant, kan zijn dat je begint aan de zuidkant. Het kan ook zijn dat je helemaal nergens begint. Hè, maar die term gebruiken we dan als voor de term zoekgebied. De term revitalisering, in het geval van bijvoorbeeld bedrijventerreinen, betekent dat je die dus een nieuw leven in wil blazen. Waar op plekken waar verpaupering plaatsvindt, leegstand plaatsvindt, je eigenlijk zou willen zeggen van nou, we zouden hier toch iets anders willen doen met bijvoorbeeld dat kassencomplex. Dan zou je zeggen van nou, daar is sprake van een revitalisering. En dan noemde nog een term.
Transformatiegebied.
Transformatie, ja. Ja, eigenlijk wordt die term gebruikt voor een opgave die nog weer dwingender is. En dus als je bijvoorbeeld de PBH-locatie, en dat vind ik echt een transformatiegebied. Dat is een gebied wat eigenlijk vraagt om een nieuwe ontwikkeling. Dus dan noem je het transformatie. Revitalisering blijft er vaak nog heel veel staan voor wat er is. Maar je zorgt erbij dat de bestaande als het ware een nieuw leven wordt ingeblazen. Het zijn termen die misschien niet keihard een definitie hebben, maar ja, je gebruikt ze om het zo maar te zeggen. Dan naar Zuid-Laren. Nou, daar ziet u centrumontwikkeling in combinatie met de PBH-locatie. U ziet ook een aantal rode pijlen, de fietsroute richting Haren en richting Gieten. De fietsroute richting Zuid-Laarderveen is ingetekend. En ook hebben we een verbinding ingetekend tussen het zuidelijk deel van Zuid-Laren en het Drentse A-gebied. Hoe dat precies vormgegeven moet worden is de vraag. Maar de wens om die verbinding te realiseren, die is hier nadrukkelijk aangegeven. Verder ziet u een aantal ook weer zoekgebieden naar nieuwe woningbouwlocaties. Bijvoorbeeld het Tienelsweg? Ja. Oude Tolweg en Schuilingsoord. Daar nog vragen over?
De heer Van Os. dacht ik dat ja, die vraag...
Verduidelijkende vraag. Wat is het verschil tussen een niet on, of een gestippelde lijn en een gewone lijn en in de rode kleur?
Ja, we hebben eigenlijk die gestippelde lijn is echt een zoeklijn, om het zo maar te zeggen. Hè? Maar dat geldt voor die andere ook. Eigenlijk, misschien moet ik gewoon zeggen van die andere lijn had net zo goed getrokken kunnen worden. Maar hij is hier specifiek benoemd, ook in de legenda, om aan te duiden dat dat de fietsroute is voor van Haren via Zuidlaren naar Gieten. Dus we hebben hem even apart eruit gelicht. Maar het is in wezen dezelfde soort lijn als die tussen Zuidlaren en Zuidlaarderveen. Dus misschien moeten we hem gewoon in de uiteindelijke versie gewoon doortrekken.
Duidelijk. Verder nog vragen over het kaartje van Zuidlaren? Dan maar weer verder.
Ja, dan gaan we naar het landelijke gebied. Even kijken. Nou, wat we mogen constateren is dat we in Tienaarlo te maken hebben met een heel bijzonder karakteristiek esdorpenlandschap. Voor het grootste gedeelte althans van de gemeente. En dat wil je graag behouden, je wilt graag versterken, je wilt graag de karakteristieken zo goed mogelijk bewaren. En wat we in omgeving gedaan hebben is zo uitgebreid mogelijk beschreven wat die karakteristieken dan zijn. Zodat je bij nieuwe ontwikkelingen het boekje erbij kunt halen en kunt laten zien van ja, die ontwikkeling past wel bij die karakteristieken, die ontwikkeling past nou net niet. En het behoud van de natuurwaarde is daarbij belangrijk, maar ook zien we mogelijkheden om die natuurwaarde uit te breiden. Het Hunzedal bijvoorbeeld is een ontwikkeling die door de provincie omarmd wordt, waar de Hunze nog verder gaat meanderen en het gebied een rol kan spelen bij de opvang van water en het tegengaan van verdere verdroging. Ook het gebied rond Zuidlaardermeer zien we nieuwe kansen voor natuurontwikkeling. Overigens is dat niet nieuw, maar dat zijn lopende projecten. Het hele bekerstelsel heel diep aan de westkant van de gemeente, waarvan kun je eigenlijk zeggen dat met de ruilverkaveling na de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, vaak hebben we het tegenwoordig over Oekraïne als oorlog, maar ik bedoel, de Tweede Wereldoorlog is dat gebied herverkaveld en zijn alle beken kaarsrecht getrokken. En het is de moeite waard om eens te kijken of je daar weer terug kan naar hoe het ooit was. Of in ieder geval een goed nadenken over hoe je dat gebied, de verdroging van het gebied kunt tegengaan. Door water minder snel te laten wegstromen, water langer vasthouden. En daarmee ook de natuurlijke ontwikkeling van het gebied stimuleren. Want die verdroging is heel erg nadelig voor de landbouw, maar het is ook heel erg nadelig voor de natuurlijke ontwikkelingen, voor de biodiversiteit. Nou, de landbouw is natuurlijk een ongelooflijk belangrijke functie van de gemeente. 74% van het totale landengebied wordt gebruikt voor landbouw. En de landbouw is een enorme transitie. Heeft enerzijds met die stikstofproblematiek te maken, maar ook met de hele economische positie van de landbouw. We willen met elkaar toe naar een wat meer natuurlijk inclusieve landbouw. Een landbouw die ook toekomstbestendig is. Je moet ook je boterham kunnen blijven verdienen in de landbouw. En de hele stikstofproblematiek is natuurlijk een zaak die door de provincie en door het Rijk vooral wordt opgepakt. Maar de gemeente speelt daar vanzelfsprekend ook een belangrijke rol in. Mededenken met provincie. Maar natuurlijk ook als het gaat om vergunningverlening en handhaving. Nou, in de omgevingsvisie hebben we aangegeven dat met name rond Natura 2000 gebied, de Drentse A, Zuidlaardermeer, dat daar een zone zou kunnen komen, zo'n 3 kilometer, waarbinnen de stikstofreductie echt een forse aanpak zou moeten krijgen. En de gebiedsgerichte aanpak zoals die bij het boer Marken Zeijen gebeurt, dat zou eigenlijk een voorbeeld kunnen zijn van hoe het ook in de rest van de gemeente zou kunnen worden opgepakt. Dat je die oude boermarkt als het ware weer gebruikt om na te denken van hoe kunnen we tot een toekomstbestendige landbouw kunnen komen. Hoe kunnen we de natuur goed beschermen, maar ook hoe kunnen we de verdroging zoveel mogelijk tegengaan. Punt.
Ja, ik zou u dat laatste kunnen uitleggen, want u heeft het over toekomstbestendige landbouw. Nou, hartstikke mooi. Maar dan heeft u het uiteindelijk over de manier waarop en welke partijen u gaat samenwerken. Dus eigenlijk over de governance structuur van hey, we willen de boermarken weer inrichten. En is het één verbonden aan het ander? Want we kunnen ook natuurlijk inclusieve landbouw doen zonder een boermarken.
Ja, de ervaring in op veel plekken leert dat je dit soort dingen niet per landbouwbedrijf moet aanpakken. En dat je dat met in een gebied moet aanpakken en liefst een gebied wat zo'n wat natuurlijker grenzen heeft. En die boerenmarken zijn ontstaan op basis van die natuurlijke grenzen die er al ooit waren. Hè? En die dus daardoor ook heel geschikt zijn om dat weer te doen. En daarmee wil ik niet zeggen dat elke boerenmarken moet worden gebruikt voor die gebiedsgerichte aanpak. Hè? Je kunt best een ander gebied nemen, kleiner of groter. Maar de ervaring in Zeien leert wel dat het heel productief kan zijn als je dat met een groter gebied doet. Hè? Dat als één boer ophoudt, stopt. Dat je dan op een gegeven moment zegt van, hey, welke landbouwbedrijven kunnen dat gebied dan bij spreken overnemen? Ga je op een gegeven moment weer een nieuwe vorm van ruilverkaveling zien? Je moet ook nieuwe functies creëren met de bedrijven die stoppen. Dat kan niet allemaal natuur worden. Hè? Dus je kunt dan in de vorm van zo'n boerenmarkt kun je afspraken maken over extensivering van je bedrijven. Je kunt ook afspraken maken over hoe hou ik het water vast? Hoe zorg ik ervoor dat het water niet zo snel wegstroomt? Gebieden die vrijkomen doordat je boerenbedrijven uitkoopt, kun je prima gebruiken om een deel van dat waterbestand op te slaan. Zo zul je het toch op een of andere manier in een wat groter gebied moeten bekijken dan per bedrijf. En de manier waarop het Rijk het nu gaat doen, hè, dus per bedrijf kijken van, is het een grote uitstoter van stikstof en ga ik hem dus proberen uit te kopen. Dat kan ertoe leiden dat er toch een hele versnippering van het landelijk gebied ontstaat. En juist door die regionale aanpak kun je dat voorkomen.
Ik zie dat de heer Van Oost nog behoefte heeft aan het vervolgvraag.
Ja, ik ben dan even aan het zoeken wat wij dan wat het voorbeeldelement precies is en wat we dan elders gaan uitstorten. Want we gaan, lijkt mij toch niet, overal weer de boermarkers inrichten. Dus wat gaan we nu als, wat is het voorbeeld, wat is nou het ding wat we ergens anders neerzetten? Want volgens mij is de boermarkt inderdaad heel bijzonder. Ik had even snel gegoogeld, bestaat 350 jaar, hele actieve leden. En volgens mij bij alle participatieve dingen gaat het eigenlijk over betrokken leden. Mm-hmm. Dus wat gaan we nu uitrollen over de gemeente? Want dit nu als voorbeeld nemen, oké, maar wat gaan we dan doen?
Nou ja, kijk, als ik op de stoel van de gemeente zou zitten, zou ik zeggen van, laten we het Rijk en de provincie niet individuele boerderijen laten of landbouwbedrijven laten uitkopen, maar laten we nadenken over een gebied wat een samenhang heeft en hoe je dat in dat gebied kunt komen tot reductie van je stikstofuitstoot, de vergroting van je biodiversiteit, het terugdringen van de verdroging, kortom, de waterkwaliteit verbeteren. Kortom, al die dingen hè, die het Rijk zegt van ja, dat willen we gaan realiseren, dat lukt je alleen maar als je dat op een wat grotere schaal doet dan SEC landbouwbedrijven uitkopen en wegwezen. En dus die samenhang, dat is wel heel mooi gerealiseerd in Zeien, in de boermarkt Zeien. En het feit dat je daar het hebt over de boermarkt heeft inderdaad te maken met het feit dat het al heel lang bestaat. Maar ook dat het een logische structuur heeft. Hè? De dorpen die ooit als S-dorp zijn ontstaan, zijn zo ontstaan omdat je daar die gelaagdheid had van essen, hoger gelegen landbouwgronden, lager gelegen gronden waar het vee werd gewijd, waar je hakhout kon krijgen en waar je... Dus die combinatie van dingen die is natuurlijk zo ontstaan en dat zie je nog steeds voor een deel in het gebied terug. En dus daarom is het ook logisch om te kijken of je de oude boermarkten daarvoor kunt gebruiken of een andere gebiedsindeling. Je hoeft er niet aan vast te houden, maar ze zijn natuurlijk niet voor niks zo ontstaan ooit. En de meerwaarde is dus dat je zoals je in Zeien ziet, hè, bedrijf A gaat stoppen. De boerderij zelf wordt omgebatterij tot woning of anderszins bedrijf. De gronden die worden op een gegeven moment verdeeld. Een deel van de grond gaat naar die boerderij, een deel van de grond naar die boerderij. En op die manier krijg je dat de bedrijven die wel doorgaan, een veel robuustere en een structuur krijgen en extensiever kunnen gaan boeren. Als je dat allemaal individueel doet, dan kan het een gekke lappendeken gaan worden. Dus ik denk dat er kansen liggen als je dit op een gebiedsgerichte manier doet. En dat hoeft niet per se de boermarkt te zijn. Maar als je het maar in samenhang doet. Maar er is een minister opgevallen, hè, op dit thema. Dus het is niet eenvoudig. Maar ik vrees dus dat de manier waarop het nu gebeurt door het Rijk en de provincie, dat als ik kijk naar de gemeente, dat niet het gewenste resultaat gaat geven.
Ik kan me voorstellen dat dit antwoord nog niet voldoende is, maar ik denk dat een andere gelegenheid hier wat dieper moeten op ingaan. En ook de functies van de boermarkt in onze gemeente. En ik denk dat zij geen voorbeeld is die je op elk dorp en op elke boermarkt neer kunt trekken. Ik zal me niet met de discussie bemoeien. Ja. Ik heb hier nog een paar vragen aan de andere kant.
Ja, eventjes over deze sheet. De staat terugbrengen stikstofuitstoten met name rond Natura 2000 gebieden. Wordt de Drentse A en het Zuid-Aardermeer genoemd. Mijn beeld en kennis is dat de Drentse A inderdaad een stikstofgevoelig Natura 2000 gebied is. Zuid-Aardermeer niet. Dus hoe ziet u dit? Want u ziet eigenlijk dat voor de beide gebieden dezelfde soort maatregelen komen. Ja, want op de lijst van stikstofgevoelige gebieden staat het Zuid-Aardermeer uitdrukkelijk niet genoemd.
Nou, het meer zelf misschien niet, maar de omgeving van het Zuid-Aardermeer is natuurlijk wel degelijk ook gevoelig. Niet? Ja. Nou, ook het...
juridische formaliteit waar we nu in zitten, dat is geen stikstofgevoelig Natura 2000 gebied. Dat staat er gewoon niet op.
Dan ben ik verkeerd geïnformeerd, maar het water zelf helemaal mee eens. Maar ik had begrepen dat de omgeving gebaat is bij het terugdringen van de stikstofuitstoot, omdat je daarmee een veel grotere diversiteit aan vegetatie krijgt. En het is natuurlijk zo dat we richting de Europese regelgeving, is dit een Natura 2000 gebied? En die Europese regelgeving die zegt dat je de stikstofuitstoot in die omgeving moet terugdringen.
Zijn gebieden die stikstofgevoelig zijn en die niet stikstofgevoelig zijn. Een klein aantal zijn niet stikstofgevoelig. Maar goed, daarom even.
Ik mag ervan uitgaan dat dit...
Die specifieke kennis heb ik. Ik weet dat de Drentse Aar bijvoorbeeld ook minder stikstofgevoelig is als bijvoorbeeld de heidegebieden. Het Noordse Veld is bijvoorbeeld heel erg stikstofgevoelig, maar het is geen Natura 2000 gebied. Dus daar kijken we dan niet naar. Dat is natuurlijk best heel gek.
Ik denk dat we ook concluderen dat hier sprake is van het benoemen van feiten. En die zijn uit te zoeken en die kunnen even op elkaar niet afgestemd worden. Maar er is maar één werkelijkheid. Het is of Natura gebied of niet.
Je breekt zich inderdaad het kaartje van de minister, hè, van een half jaar geleden. Die zei van het Waddengebied moeten alle landbouwgebieden weg. Of alle landbouwers weg, hè, want dat is Natura 2000. Ook daar kwam toe de opmerking van ja, maar het Waddengebied is helemaal niet gevoelig voor stikstof. En dus in die zin kan ik me voorstellen dat het ook voor het Zuid-Aardermeer.
Laten we niet meer over dat kaartje beginnen.
Ik denk ook dat we deze discussie hier niet verder moeten voeren. Maar laten we even zien wat de juiste feiten zijn. En dat kan nog voordat we het ter behandeling in onze gemeente krijgen. Zeker, ja. Mevrouw Lubbers die gaf ook aan dat ze nog een vraag had.
Ja, ik ga nog even weer terug naar het vorige punt. We willen naar natuurinclusief en toekomstbestendige landbouw. En je noemde dan als voorbeeld de boer Marke Zeijen. Je gaf even een toelichting wat je daarmee bedoelt. Maar ben je ook op de hoogte dat in Zeijen dus sprake is van bollenteelt? En ik weet niet of dat past bij toekomstbestendige landbouw. Dus we hoeven daar nu geen discussie over. Maar is het dat wel bekend bij jullie? Want daar zullen we het dan in de raad misschien wel een keer over hebben. Van willen we dat of willen we dat niet?
Nou, je hoort me niet zeggen dat er in zij alleen maar mooie dingen gebeuren. Ik bedoel, natuurlijk, een bollenteelt is het meest afschuwelijke wat je zo'n beetje kunt hebben. Een lelieteelt is nog erger. Maar... Het gaat ons in dit verhaal om het principe dat je het niet per landbouwbedrijf bekijkt, maar dat je het integraler bekijkt over een heel gebied. En dat je bij die integrale beoordeling kijkt van ja, wat voor knelpunten hebben we daar? Droogte, stikstofuitstoot, verkeerde manieren van landbouw, bijvoorbeeld die bollenteelt. En wat kunnen we daar dan aan doen in zijn gemeenschappelijkheid?
Heb je dan...
Ja, u presenteert het per onderwerp. En dat is gewoon heel overzichtelijk. Maar stel nou dat je combinaties kan maken tussen de onderwerpen, tussen de verschillende deelgebieden. En je kunt een gebied, revitaliseringsgebied, kassen bijvoorbeeld, combineren met het herstel van bijvoorbeeld een bekerstelsel. Is dat dan 1 plus 1 is 3?
Dat sluit inderdaad ook alweer aan om het wat breder te bekijken dan alleen maar, zeg maar de situatie die zich op een gegeven moment ter plekke voordoet. En ik kom zo meteen op het thema energietransitie. Ja, ook klimaatadaptatie, dat zijn ook thema's die in het landelijk gebied natuurlijk spelen. En zeker bij bijvoorbeeld een leegstaand kassengebied waarvan je zegt van nou, zoals het er nu bij staat. Dat wil je eigenlijk niet, maar je wilt tegelijkertijd ook niet dat daar een intensieve woningbouw plaatsvindt. Omdat je vindt dat woningbouw moet in de kern plaatsvinden, waar mensen wonen. Ter ondersteuning van het woonklimaat in die kern. En je wil ook niet dat het landschap wordt aangetast. Maar hoe kun je dan toch in beperkte mate woningen realiseren? Misschien in landgoedvorm, zodat je tevens ook dat landschap zeg maar zodanig aantrekkelijk maakt dat het een meerwaarde gaat krijgen. Meerwaarde dan die kassen die er nu staan. Dus dat is inderdaad de zoektocht. En misschien dat je ook tegelijkertijd ook kan nadenken over hoe je energietransitie of klimaatadaptatie daar realiseert. Hoe kun je dat gebied misschien ook gebruiken om water vast te houden, zodat je verdroging kunt tegengaan. Dus dat zijn inderdaad integrale opgaves. Ja.
Ik heb een vraag over dit onderwerp.
Ik noemde het al, hè. Dat laatste thema is energietransitie en klimaatadaptatie. De gemeente heeft gezegd van wij willen zeg maar, zoveel mogelijk voorzien in onze eigen energiebehoeften. En als je dan kijkt naar hoe dat dan zou moeten, dan kom je toch vooral op zonne-energie, zonnepanelen. Kleine windmolens en mestvergisting als aanvulling, maar het is toch vooral een zonne-energie. Daar is een zonneladder ontwikkeld, waar we gezegd hebben van ja, eerste plaats op de daken of eventueel beperkt op het erf zonnepanelen. Tweede mogelijkheid is zonnepanelen op restlocaties, zoals bijvoorbeeld het vliegveld of de zandwindplas bij Tinarlo. En de derde plaats, kleine zonnevelden bij de dorpen. De dorpen, dorpscoöperatie, de gelegenheid geven om kleine zonnevelden te organiseren. En dat ook zelf zoveel mogelijk in eigendom te hebben, minimaal 50%. En nou, dan ben je er nog niet. Dan ben je nog niet bij de uiteindelijke doel om zo groot mogelijk deel van je eigen energievoorziening te realiseren. En nou, dan kom je op een locatie waarvan we zeggen van nou, daar zou het heel goed kunnen. Dat is het gebied tussen de 28 en het Noord-Willemskanaal. Een gebied wat ja, door die infrastructuur die er allemaal is, wat verbrokkeld is geraakt. En waarvan je zou kunnen zeggen van daar heb je het minste last van het ontwikkelen van zonnevelden. Dan zou je kunnen beginnen met de zuidkant, het gebied ten zuiden van Friesebrug. Waar in die hoek je ongeveer 40 hectare zonnepanelen zou kunnen realiseren. En dan heb je rond 2030 heb je... met deze drie opties, de eerste drie opties doe je parallel, heb je ongeveer 100 hectare aan zonnepanelen gerealiseerd. En dan kun je in 2030 eens kijken of er dan meer nodig is en hoe de energie, hoe de, zeg maar, de techniek er dan voor staat, hoe je daar verder wil. En dan zou je eventueel die vierde optie kunnen bekijken of je op... elders op landbouwgrond nog ruimte wil geven aan zonnepanelen. Tweede thema, het inspelen op klimaatverandering. Ik noemde eigenlijk ook al de verdroging van de zandgronden. Probleem voor de natuur, probleem voor de landbouw. Dat is echt een opgave die samen met de waterschappen moet worden aangepakt. Om dat water zo lang mogelijk vast te houden en het grondwaterpeil omhoog te brengen. Regenwater langer vasthouden dus. Uitbreiding van de waterberging. Maar ook voorkomen van wateroverlast in de dorpen. Ik noemde het eerder al bij de dorpen. Ook hier een punt in dit punt.
Zijn er nog vragen over onze zonnepaneel? Of aan dat hier?
Nou, nog even een vraag over het andere alternatief wat we tot 2030 opzij hebben gezet. De grote windmolens. Wat bent u nog tegengekomen in de gesprekken die u gehad heeft van... op dit vlak. Hè? Want er staat in de notitie van, nou ja, mensen weerstand tegen, het is eigenlijk haast niet mogelijk. Maar wat is er allemaal zo naar boven gekomen? Was het allemaal helemaal negatief of is het, zijn er wel wat mogelijkheden? Of, want u bent natuurlijk al vanaf 2019 bezig en die oorlog is nog maar een jaar bezig. Dus ja.
Nou, in het algemeen, bij de sessies die we hebben gehad over met inwoners, werd er vrij negatief gereageerd op windmolens. In de gesprekken met de energieproducenten, dus de stakeholders, of de netwerkbedrijven, die zeggen van ja, we willen eigenlijk het liefst een combinatie van wind en zon. En dat zou ideaal zijn als jullie als gemeente ook die combinatie zouden zoeken. Maar we hebben inderdaad vervolgens gekeken van waar zou het dan kunnen. En dan kom je tot de conclusie dat er hooguit ruimte is voor zo'n stuk of 8 à 10 windmolens aan de zuidkant van de gemeente. Dat alles afwegende zijn we eigenlijk bij de voorbereiding van deze omgeving tot de conclusie gekomen dat het niet verstandig is om ervoor te gaan voor windmolens en SEC voor zonnepanelen. Kleintjes wel, ja dus tot 15 meter. In de omgevingsvisie is ook sprake van dat de huidige regeling verruimd zou kunnen worden. Zodat je wat dat betreft meer zou kunnen doen dan nu het geval is. Ja.
Voldoende tot zover. Zijn er nog verdere vragen over dit onderwerp?
Dan kom ik tot slot bij de visiekaart. Of tot slot dan niet, ik heb nog eentje daarna, maar de visiekaart. En wat we gedaan hebben is al die informatie, al die kennis, al die ideeën als het ware geprobeerd om op één kaart te zetten en te kijken van wat betekenen nou al die dingen voor het totaal. Daar hebben we gezegd van je zou eigenlijk twee ontwikkelingszones of twee zones kunnen onderscheiden. Dat is in eerste plaats de zogenaamde koningsas, die is al in het verleden ook een keer benoemd. Dat is eigenlijk de as waar een hele bundel aan infrastructuur samenkomt. De 28, het Noord-Willemskanaal, het spoorlijn. En die as die verbindt Assen met Groningen, maar die gaat voor een heel groot deel door de gemeente Tienaarlo. Die as die biedt ruimte aan ontwikkelingen. Het vliegveld Eelde ligt erop, de punt, Friese brug, zonnepaneelvelden waar we het net over hadden in dat gebied. De nieuwe fietsroute. En je zou kunnen zeggen van ja, dat is een zone waar ontwikkelingen enige synergie hebben. Als je bij spreken zegt van nou, de vervoerhub bij de 28 en Tienaarlo en aan de ene kant en Friese brug aan de andere kant, die beide hebben met elkaar te maken. Door die zaken aan elkaar te koppelen, op die ontwikkelingsas te zetten, krijg je synergie tussen dat soort ontwikkelingen. Dat is dan ook van belang om ontwikkelingen zoveel mogelijk op zo'n as te krijgen, zodat je de rest van het gebied zeg maar, kunt ontzien. Een andere as, een tweede as, is de dorpenas, de zone van de N386. Ook daar die is in wezen heel erg structurerend voor de gemeente, omdat daar zowel Zuid-Laren, Tienaarlo, Vries en Donderen op liggen. Ook daar zou je kunnen zeggen van als je ontwikkelingen of zoveel mogelijk op die as zet, dan krijg je ook weer synergie tussen ontwikkelingen. Ontwikkelingen die elkaar kunnen stimuleren en kunnen verder helpen. En zo is die kaart opgebouwd en naast die twee hoofdassen, waar dus eigenlijk bijna alle ontwikkelingen op gecentreerd zijn, constateren we dat er 4 hoofdlandschappen zijn. Landschappen met ieder hun eigen kenmerken. In de eerste plaats het gebied ten noorden van Eelde-Paterswolde, wat een bijzonder kwetsbaar landschap is, wat je heel zorgvuldig mee om moet gaan. Het gebied als tweede aan de westkant, waar die ruilverkabeling heeft plaatsgevonden, wat zeg maar een gebied is waar wat bij uitstek een landbouwgebied is, waar je wat minder kwetsbaar is voor nieuwe ontwikkelingen. Dan het hele Esdorpenlandschap in het centrum van de gemeente, wat natuurlijk bij uitstek een heel kwetsbaar gebied is waar je heel zorgvuldig mee om moet gaan in de afweging van welke ontwikkelingen je wel en niet daar wilt. En aan de andere kant, aan de oostkant het Hunzedal, waar je de ontwikkeling ziet van puur agrarisch gebied, na de oorlog rechtgetrokken Hunzedal, waar je nu langzaam maar zeker die natuurontwikkeling terugziet. De meanderende Hunze en natuurontwikkeling rond het Zuidlaardermeer. Kortom, voor al die vier landschappen gelden aparte regels wat betreft handhaving, zorgvuldig omgaan met nieuwe ontwikkelingen, et cetera. Dus die hebben we in de omgevingsvisie dan ook apart benoemd. En wat je verder op deze kaart ziet, staan een veelheid aan sterretjes. Dat zijn sterretjes die, waarachter een project zit. Dat zijn projecten voor een deel die al in ontwikkeling zijn. En er zit ook een sterretje bij Terborg, bij het fietspad Assen-Groningen. Maar je ziet ook heel veel sterretjes van ontwikkelingen die mogelijk zijn, die je graag zou willen. Maar of je die echt realiseert en wanneer, is nog even onduidelijk. Maar al die sterretjes bij elkaar zorgen eigenlijk voor het programma, het uitvoeringsprogramma van deze omgevingsvisie. Even een punt weer.
Denk ik wel, ja. Zijn er nog vragen over dit onderwerp dat net behandeld is? De heer Van Os.
Ja, dank, voorzitter. Mooi kaartje, mooi plan over hoofdlijnen. Wij gaan regeltjes en dingen verzinnen aan de binnenkant van het zwarte lijntje. Maar aan de andere kant van het zwarte lijntje, buiten onze gemeente, wordt ook gewerkt aan allerlei plannen en zaken en weet ik, initiatieven. Is er al gekeken in hoeverre dat op elkaar rijmt, dan wel schuurt, botst of een ander woord? Is daar al een indruk van?
Nou, we hebben in het kader van het zogenaamde stakeholdersoverleg met de omliggende gemeente ook gesproken. Hè? En daarbij zie je dat er afstemming nodig is geweest in de planontwikkeling met de gemeente Groningen. Bijvoorbeeld de planontwikkeling rond het Paterswoldse Meer. De gemeente Groningen en het Midden Groningen als het gaat om de ontwikkeling rond het Zuidlaardermeer. Met Noorderveld als het gaat om met name ook de discussie over zonnepanelenvelden. Hè? Dat je daar ook tot een goede afstemming komt. Dus ja, het antwoord is ja, er is afstemming plaatsgevonden, ook met Assen. Het gaat om die windmolens bijvoorbeeld. Dus dat lijntje, dat is natuurlijk een duidelijke gemeentelijke afbakening, maar ontwikkelingen gaan over die grenzen heen. En in het hoofdstuk over landschappelijke ontwikkeling, natuurontwikkeling, kun je ook lezen dat je eigenlijk het landschappelijke kwaliteit van Zuid-Laren veel meer, van Tinarlo veel meer zou moeten zien in een veel groter geheel. Dat Esdorpenlandschap wat je ook weer terugziet bij de gemeente Noorderveld. En in die hele zone zou je veel meer integraal moeten gaan denken, integraal moeten gaan ontwikkelen in plaats van sec naar deze gemeente kijken. En de regio Groningen-Assen is dat ook wel aan het doen. Hè? In haar project Groeningen zit dan ook die gedachte van de samenhang in dat landschap. En overigens zit dat ook in de nationale ontwikkelingsvisie.
Heer Van Assen, nog een vervolgvraag.
Ja, even voor mij om concreet te maken. Wij hoorden net dus dat we aan de zuidzijde beleidsmatig, technisch gezien, ruimte hadden voor grote windmolens. Maar we hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Ik neem aan dat het dan ook zo geregeld is met Assen dat zij dan niet aan hun noordkant alsnog windmolens gaan neerzetten, want dan hebben we elkaar voor de gek gehouden, naar mijn idee.
Nou, ik weet dat ze daar wel over nadenken. Dus, en dat is op zich natuurlijk ook niet iets waar je als gemeente keiharde afspraken over zou moeten maken. Dus ik sluit het niet uit dat ze dat doen.
Zijn er verder nog vragen over dit onderwerp? Dat niet zo zijnde.
Tot slot nog eventjes. Dus we zitten nu in de fase waarbij we inspraak en overleg hebben. De presentatie aan de gemeenteraad is nu. De betrokken partijen en inwoners informeren hebben we gedaan. De inloopbijeenkomst aanstaande zaterdag is er. Waarbij we naast informatiestands ook een aantal workshops zullen hebben hier. Tot 16 januari kan iedereen een reactie geven op het voorontwerp. Dan zullen we vervolgens gaan werken aan inspraaknota, waarbij we alle reacties gebundeld op een rijtje zetten. En vervolgens daarnaast het commentaar en het advies om dat wel of niet op te nemen in de omgevingsvisie. Dan gaan we de omgevingsvisie aanpassen. Dan komt er een ontwerpomgevingsvisie. Wordt aangeboden aan de Raad. Februari, maart zal dat zijn. En de Raad zal gelegenheid bieden om zal het verhaal ter inzage leggen en zienswijzers mogelijk maken. En tot slot schatten we in dat voor de zomervakantie de omgevingsvisie zou kunnen vaststellen als je daar behoefte aan heeft. Dat was het laatste.
Bij mevrouw Lubbers is nog een vraag opgebordeld. Die was nog
ja, nou, met enige schroom dat ik hem stel, want ik was van 7 tot 8 bij een bijeenkomst over asielzoekers. Dus ik heb een stukje gemist en er is één zin die ik niet goed begrijp. Ik wil er geen discussie over, maar het gaat me puur of ik de zin goed begrijp. Dat gaat over bladzijde 7.5, het aangrijpen van economische kansen, het bedrijventerrein enzovoort. Daar staat ruimte voor ontwikkeling van het bedrijvenpark Ter Borch en Groningen Airport Eelde als regionale luchthaven met ruimte voor innovatie, et cetera. Moet ik hem echt zo apart lezen van er is ruimte voor ontwikkeling van het bedrijvenpark Ter Borch, punt. En er is aandacht voor Groningen Airport Eelde als regionale luchthaven. Of gaat het ook over het bedrijvenpark bij Groningen Airport Eelde? Dat wou ik even weten.
Met mijn woorden te zeggen, we hebben Ter Borch. Dat is denk ik duidelijk.
Bedrijvenpark Ter Borch.
Ja.
Ja.
Ja, dat is duidelijk. Hè? Dat kan een ontwikkeling doormaken. En we hopen dat dat op een mooie manier vormgegeven wordt. Daarnaast heb je het vliegveld Eelde. En op dat vliegveld zelf zou ruimte kunnen komen voor de ontwikkeling van bedrijven.
Dus daar bedoel je ook het bedrijvenpark Groningen Airport Eelde?
Ja.
Oké, duidelijk. Dank.
Ik denk dat voor de duidelijkheid dat nog wel duidelijk is dat dit een ontwerp is wat wij in onze gemeenteraad nog gaan bespreken. En als wij denken dat we 2 bedrijvenparken met vliegvelden heel dan willen, of geen, of 1, dan hebben wij de vrijheid als raad om daar een besluit over te nemen. Helder. En die begrijpt u goed dus. Oké, dankjewel. Een vraag. Nu komen de vervolgvragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eerst een opmerking en aansluitend daarop een vervolgvraag. En dat zal jullie vooral daar... projectleider en Rob niet verbazen dat het over de Oude Tolweg gaat. En eigenlijk zou het mooi zijn als we even nog terug kunnen naar dat kaartje van Zuid-Laren. Kan dat? Want er luisteren ook mensen mee, ga ik vanuit. En er zijn misschien ook nog raadsleden die wil ik graag toch wel even op een puntje opmerkzaam maken. Ja, dan zie je ongeveer in het midden zie je de S... En daar linksonder, daar zie je inderdaad het zoekgebied Oude Tolweg, bestemd voor woningbouw volgens het conceptplan. Het lijkt nu, en dat is waar het mij om gaat, alsof dat stuk, dat zoekgebied, niet deel uitmaakt van de S. Maar het maakt wel degelijk deel uit van de S. En ik heb daar een notitie over geschreven en aan de heer Baas gestuurd. En nu is de vraag, is dat ook die notitie daadwerkelijk bij de wethouder terechtgekomen?
Ik denk dat de heer Baas hier antwoord kan en wil geven.
Nou, niet zo specifiek de notitie aan zich, maar u heeft mij gevraagd wat we ermee te doen. En toen heb ik aangegeven dat we dat als kanttekening in het voorstel naar het college zouden opnemen. En dat is erin opgenomen.
Ja, ik zie de wethouder ook knikken, dus dan ben ik gerustgesteld. En dan weet ik in ieder geval dat de boodschap daar is terechtgekomen waarvan ik vind dat hij dat thuis hoort. Bedankt, dat was het.
Helder.
Dank, voorzitter.
Ja.
Ik vroeg me af, het stukje Eelde-West, Eelde-Paartswolde. U geeft aan, er is een participatietraject geweest. Er is inwoners zijn meegenomen. Nou, wij zijn omwonenden, we zijn een hele groep omwonenden. Niemand weet eigenlijk ergens van. Dus dat is eigenlijk een opmerking die ik gewoon in het algemeen wilde maken. En wij vroegen ons af, verder af, welke alternatieven zijn er bekeken rondom Eelde-Paartswolde voor de gewenste aantal woningen die gebouwd moeten worden?
Het participatietraject wat wij als gemeenteraad en als werkgroep zeer betrokken gevolgd hebben, is uitermate uitgebreid geweest. En dat we daar niet alle inwoners mee bereiken, is voor ons ook volstrekt duidelijk. Maar zodoende is het proces ook zo ingestoken als je nou ingestoken is. Hier is zaterdag een inloopmarkt. Ja, en u kunt alle vrijheid nemen om de raad te verwitten van uw mening. En dat zal gewoon worden. Maar het proces is nu zo gelopen als gelopen is. Is dit voldoende?
Daar heb ik al een begrip voor, dat het zo gelopen is. Het was meer dat het ons verbaasde dat zoveel inwoners van niets weten. Maar inderdaad, het proces is gelopen zoals het gelopen is. Maar wij vroegen ons ook af welke alternatieven er bekeken zijn rondom.
Op basis van de input vanuit de raad, vanuit de werkgroep hier in de raad en van de inwoners, is dit voorontwerp tot stand gekomen.
Dank u wel.
Ja? Ik wil toch graag de vraag via de microfoon stellen, want anders wordt het niet vastgelegd in het verslag. Of in de op.
Een klein vraagje, want ik begrijp dat jullie zelf heel erg het gevoel hebben dat er heel veel participatie en vanuit de bevolking en daarvan is dus met groot draagvlak en et cetera. Maar ik vroeg me af, hoe zijn mensen benaderd? Wie kon zich, op wat voor manier heb ik de mogelijkheid gehad? Heb ik een brief gehad? Of?
Het is op de normale wegen in de blaadjes, zoals het moet, wettelijk moet, is dat bekendgemaakt. En dat een heleboel mensen dat niet lezen, dat is volstrekt duidelijk. Het verbaast ons soms als gemeenteraad, en ik denk hier in het huis ambtelijk ook, hoe weinig gebruik van de mogelijkheden gemaakt wordt om ons als gemeenteraad, het hoogste orgaan per ongeluk ook nog van deze gemeente, te verwittigen van de mening die u hebt.
Nee, maar ik bedoel, dus dat is via de huis-aan-huis blaadjes, de bokkenblaadjes?
De website.
Website van?
De gemeente.
Ja, maar als ik niet verwacht van de gemeente, kijk ik niet op de website van de gemeente.
U kunt ook niet van de gemeente verwachten dat we een deurtje gaan bellen.
Nee, maar ik vroeg me gewoon af.
Ja, maar gewoon nee, via de wettelijk gestelde eisen is dat gebeurd.
Mag ik er nog iets aanvullen? Want er is huis aan huis, dus bij elk adres is een brief bezorgd. In die brief staat van we gaan bezig met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. We nodigen u graag uit om daar mee te doen. We nodigen u uit om bij bijeenkomsten te zijn. We nodigen u uit om de website te bezoeken. En we nodigen u uit om deel te nemen aan een onderzoek. Vervolgens is het in alle plaatselijke bladen ook een grote advertentie geweest, waarin diezelfde aankondiging was. En op borden langs de grote wegen. Dus inderdaad heel breed.
Maar we hebben allemaal een persoonlijke brief gehad,
ja,
zegt u.
Ja, ja.
Oké.
Okay. Ja. Nou. Ik weet dat zo zeker dat het langer is dan 2 jaar geleden. Maar het is allemaal opgehouden door de coronacrisis. En dat is ook wat verveeld geweest.
Het is al voor dit hele traject is al voor de coronacrisis gestart. Ja. En toen zijn er allerlei bijeenkomsten geweest in elk dorp. En door corona moest dat gestopt worden. Dus toen is er een andere campagne begonnen. Maar het speelt dus al heel langer. Het speelt niet van het laatste half jaar of zo.
Nee, dan alleen misschien de verwondering dat we met nu toch een hele grote groep zijn van die, 70 man ondertussen, waarvan iedereen en niet bereikt is. Dus dat is dan misschien jammer. Maar goed, daar kunnen jullie niks aan doen, maar ik was gewoon even benieuwd.
Maar u hoort wat er allemaal gebeurd is.
Nee, dus, snap het. Ja. En corona heeft het natuurlijk ook niet makkelijk.
Ja, klopt.
Nee, helder.
Helder, voldoende zo.
Dank u wel. Ja.
Ik denk dat we gekomen zijn tot de afsluiting. Zoals al eerder vermeld, dit is een openbare bijeenkomst geweest. Er wordt geen verslag van gemaakt. De avond is terug te kijken op de website van de gemeenteraad. Ik dank u allen voor de aanwezigheid.
Mag ik nog even digitaal een toevoeging doen?
Ik denk dat ik de heer Franke hoorde.
Dat klopt. Maar misschien nog wel even voor de mensen die daar aanwezig zijn, die niet geïnformeerd of die zich niet geïnformeerd voelen. We hebben ook een website, typischtinarlo.nl, waar alle informatie van deze omgevingsvisie ook op staat. Dus misschien even nog een laatste tip. Typischtinarlo.nl. Dankjewel.
Meneer Frank, u zult onze inwoners hier zeer mee verblijden. Dank u.
Dank u.
Allemaal bedankt voor de inbreng en de aanwezigheid. Tot zover en daarmee mogen we deze bijeenkomst als gesloten beschouwen. Dank jullie.